Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen van Psalm 103 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 103, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof mijn ziel de horde der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En op het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Wat te verder vol op Psalm 103, vers 1 en 2. uit Gods heilig woord zal er worden voorgelezen. En wel uit de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvoor het eerste hoofdstuk. De schriftlezing is middag 2 Petrus 1. Maar door voor het belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 2, het 7, het laatste vers, welzalig zij die naar zijn reine leer.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Petrus 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u allentijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij geopenbaard heeft. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van ons Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 115. Psalm 115, de versen 1, 6 en 7. Psalm 115, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren neem. En wat er verder volgt, lietergaven zullen worden ingezameld, Heer, zegen u en uw gaven. Psalm 115, versen 1, 6 en 7. gemeente, elk mens. Elk mens heeft wel behoefte aan zekerheid. Een houvast in zijn leven. Of een troost. Zelfs de moderne mens, die zoekt een houvast, een troost in dit leven. En dat ontbreekt er maar vaak aan. Dat hebben we ook in de coronatijd gezien. Veel mensen leven in onzekerheid en in grote angst. Wat gaat er gebeuren? En een andere vraag. Wat komt er dan na dit leven? Ja, wat komt er na dit leven? Nou ja, daar heeft de mens natuurlijk ook wel soms gedachten over, maar je kunt het natuurlijk nooit zeker weten, want zeg maar dan, er is er nog nooit eentje teruggekeerd, dus wie zal het zeggen? Onzekerheid. Onzekerheid als het gaat over onze eeuwige bestemming. De gemeente, laten we wat dichter bij huis blijven. In de kerk. In de gemeente. Want diezelfde onzekerheid, die kom je ook in de kerk tegen. In de gemeente tegen. Onzekerheid en twijfel als het gaat over je eeuwige toekomst en je eeuwige bestemming. Als de ouderlingen straks weer op huisbezoek gaan en de vragen stellen. Hoe is het in uw leven? Jarenlang onder het woord. Jarenlang al de boodschap gehoord. En toch, ja. Als het gaat over het persoonlijke. Dan kunnen we eigenlijk niet veel zeggen. Er staat de wagen stil, zeiden ze vroeger. Maar dat is een beetje een lelijke uitdrukking. Maar in ieder geval, ook in de kerk kom je veel onzekerheid, gebrek aan heilszekerheid, laat ik het zo zeggen, gebrek aan heilszekerheid kom je tegen. Ja, zegt u, maar er is, wacht even, er is ook heel veel, wat je tegenkomt is ook veel zelfverzekerdheid. Mensen zijn zelfverzekerd, kan een persoonlijke karaktertrek zijn en dat zie je dan ook weer terug, want dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je een zelfverzekerd karakter hebt, dan is het toch ook al gauw dat je ook als het gaat over de eeuwige dingen, wat zelfverzekerd kan zijn. Inderdaad, dat is er ook. Maar het gaat nu even over die onzekerheid. Gebrek aan heilzekerheid. Nou is in de hele geschiedenis grofweg een aantal lijnen trek ik vanmiddag. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar als we de reformatie, de werken van onze reformatoren bestuderen, was er in hun tijd, in de 16e eeuw en ook later wel, veel onzekerheid in de katholieke kerk. De Roomse. Die zei, je kunt nooit zeker weten als het gaat over je eeuwige bestemming. Ja, je kunt het hopen en je hoopt natuurlijk dat het allemaal goed afloopt, maar toch met een vage hoop. En later heb je natuurlijk de Arminiaan en de Remonstrant. Die zeggen, ja, we kunnen het wel zeker weten. Maar je kunt het ook weer verliezen. Je kunt het geloof en al die dingen, bekering en alles wat je hebt, dat kun je tenslotte verliezen. En je moet er dus wel, het hangt er dus wel af of je zal in eigen kracht zal volharden in dat geloof. Want pas op, dat is gevaar. Nou ja, goed. Er zijn natuurlijk meerdere varianten mogelijk. Maar wat je natuurlijk bij ons nogal eens tegenkomt. En dan hebben we het over onze kerken. Ik wil niet zeggen de Revo in het algemeen, maar de reformatorische kerken. Dat er toch heel wat mensen zijn die eigenlijk geen zekerheid hebben. En ja, als je dan vraagt wat ontbreekt er dan? Ja, dat moet je gegeven worden. Nou ja, goed, dat is inderdaad, het geloof is een gave van God, dat is zonder meer waar. Maar, is er nog iets meer te zeggen? Als je dan Petrus zou vragen, de apostel Petrus bedoel ik, Simon Petrus, is nog iets meer te zeggen, Petrus? Dat moet je gegeven worden. Nou, dan zegt hij toch nog wel iets meer. Dan zegt hij, ja, span je daar nou eens voor in. Benaastig u uw roeping en verkiezing vast te maken. Daarover gaat het vanmiddag in onze tekst. In onze tekst uit het gedeelte dat u is voorgelezen, 2 Petrus, de tweede algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, en daarvan de versen 10 en 11. 2 Petrus 1 vers 10 en 11, daar lezen wij het woord van God. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. Kijk, daar heb je dat, hè. Dat, alzo zal u rijkelijk. Ja, dan gaat het goed. En dan mag je het weten. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Dus het gaat in deze tekst, en ik hou me heel dicht bij het woord, het gaat in deze tekst over het vastmaken van roeping en verkiezing. Je zou ook iets kunnen zeggen van geloofszekerheid, maar ik hou het maar bij het vastmaken van roeping en verkiezing. Drie gedachten met Gods hulp. In de eerste plaats een ernstige opwekking. Het eerste gedeelte van vers 10. En dan een heilzame vrucht. Dat doende zult geen nimmer meer struikelen. Dat is een heilzame vrucht. Dat je niet zal struikelen. Maar ook tenslotte een rijke belofte in vers 11. Over dat je dan toegevoegd zal worden. Die ingang in het koninkrijk. In het eeuwige koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Dus het vastmaken van roeping en verkiezing, een ernstige opwekking, een heilzame vrucht, een rijke belofte. De tekst is dus genomen uit die tweede brief van de apostel Petrus. En dat zal wel zijn laatste brief zijn geweest, gezien het feit dat hij het heeft over het afleggen van zijn tabernakel. Het afleggen van je tabernakel, dat is natuurlijk symbolisch uitgedrukt. Je lichaam is een soort tabernakel, een soort tent. En op een gegeven moment wordt het afgebroken. Ja, daar ontkomt de mens niet aan. Ook niet een apostel. Ook niet een kind van God, maar ook niet Simon. Al ben je Simon Petrus. Maar hij beseft dat ook. En daar schrijft hij ook over. Althans, als het hier om Simon Petrus gaat, en daar is vanaf de eerste eeuwige kerkzins al aan getwijfeld. De kanttekenaren, de statenvertalers, die hebben een voorrede bij deze tweede. En die zeggen dat er al vanaf de tijd van Eusebius, die de kerkzins schreef, een van de eerste kerkhistorici, die een kerkzins heeft, daar in dat kerkzins van Eusebius, daar somt hij al een aantal mensen op die twijfelen aan het authentieke en aan de echtheid van deze brief. Of het wel echt van Simon Petrus. Maar dat laten we verder. Maar u kunt erover lezen als u zegt, ja, dat interesseert me niet. Nou ja, maar mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u daarover lezen in de inleiding die de onze kanttekenaren dan geven op deze tweede brief. Maar dus Petrus weet dat het einde aanstaande is. Maar dan is Petrus bezorgd. Hij is bezorgd. En waar is hij bezorgd over? Je kunt overal bezorgd over zijn. Over de dingen in deze wereld. Maar hij is bezorgd over het gemeenteleven. En hoofdstuk 2 en 3 schrijft hij daarover. Van deze zendbrief. Bezorgd over valse leraren. Daar kunnen we natuurlijk niet allemaal op ingaan. Wat die mensen allemaal leerden. Maar in ieder geval, daar is hij bezorgd over dat die leraren dat allemaal leren. Dat is tot daar naartoe, maar dat die ook invloed krijgen op de gemeente. En dat is natuurlijk altijd het volgende. Je kunt zeggen, oh, die verschrikkelijke leer van die en die en dokter, die en dokter. Ja, maar, nou ja, goed, als die mensen dat willen zeggen. Maar als ze natuurlijk invloed krijgen en mensen beïnvloeden, ja, dan wordt het nog even wat anders. Nou ja. Als ik hem goed verstaan, dan wijzen de uitleggers ook op. Daar is Petrus bezorgd over dat die valse leraren niet alleen werken doen, maar dat zij ook dus een impact hebben, zeggen ze vandaag de dag, op de gelovigen. Gelovigen zeg ik, want het zijn kinderen van God. Deze mensen aan wie hij schrijft. Het zijn geen onbekeerde mensen. Het zijn kinderen van God. Ze hebben even, vers 1 begint er al mee. Hij schrijft aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Even dierbaar geloof, even kostbaar geloof. Dus het zijn geen ongelovigen aan wie hij schrijft. Maar even dierbaar. En ze zijn ontvloden, het vierde vers, ontvloden, ontvlucht. Het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Staat er in vers 4. Ze zijn ontvlucht. Het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Nou ja, zeg, dat kan wel. Dat is wel wat al te negatief over deze wereld. Zo hoeven we toch niet. Ja, maar. Toch schrijft Petrus zo over deze wereld. Het verderf dat in deze wereld is door de begeerlijkheid. Maar dat hadden ze dus ontvlucht. Dus op dat punt. Ja, dan kun je zeggen. Dat waren toch mensen die God vrezen. Mensen tot God bekeerd waren. Moet ik zeggen. Hij spreekt ze ook aan als broeders. Hè? Onze tekst begint. Daarom broeders. Daarom broeders. Elders ook geliefde broeders. Het waren dus broeders en zusters, zullen we zeggen. Kinderen van God. Even dierbaar geloof. Het verderf. Ontvloden, ontvlucht dat in deze wereld is. En de reinigmaking van hun zonden. Want hij spreekt van mensen die de reinigmaking van hun vorige zonden vergeten zijn. Dus ze hadden zich ook van oude zonden. Daar wijzen ook kanttekeningen op. Van die oude zonden hadden ze zich gereinigd. Maar, nou ja, en dan, en verder. Ja, Petrus, zoals gezegd, is bezorgd dat die valse leraren met hun valse leer, met hun verkeerde leer, dat die invloed krijgen. Maar dat niet alleen, het is niet alleen maar over die valse leraren en hun invloed, maar hij is ook bezorgd voor ja, het geestelijke leven. Dat er eigenlijk weinig groei is, weinig voortgang is in het geestelijke leven. En hij wekt hen daartoe op. Hij wekt hen daartoe, en dan gebruikt hij het woord benaastig in ons vers, maar ook in vers 5. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende. Het is natuurlijk wat ouderwet, het is wat archaïsch uitgedrukt allemaal, maar tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende. Nou ja, betekent in ieder geval, benaastig je, span je ervoor in. Doe er wat aan. Zorg ervoor dat er ook groei is, meerdere wasdom is, zouden we zeggen. Hè? Bij wat u reeds verkregen heeft. Want nogmaals, er zijn geen onbekeerde mensen, er zijn mensen die dus God vrezen. Maar voegt bij uw geloof deugd, en bij uw deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en de matigheid leidzaamheid, er valt nog wel wat te leren. Petrus geeft zelfs waar huiswerk mee. We krijgen huiswerk mee. Het is allemaal goed hoor, en doe je best, nee. Nee, voeg bij je geloof deugd, en bij de deugd kennis, en kennismatigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen. Laat dat in u overvloedig zijn, zegt hij. Want als dat er mag zijn, zegt hij, dan zal het u niet leeg, nog onvruchtbaar maken in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan moet u opletten wat hij nu gaat zeggen. En dat is zijn bezorgdheid. Want hij is toch bezorgd dat er bij velen misschien wel, of bij sommigen, wat zeg ik allemaal, maar bij welke dingen. Vers 9 is een vermaning waar ze bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben ze vergeten de reiniging van hun vorige zonde. Bij welke dingen deze dingen niet zijn. Er zijn dus kennelijk ook onder hen die zeggen, ah goed, nou ja, het is wel goed hoor, We hebben toch de wereld, we hebben de wereld verzaakt en we gaan de oude natuur doden. En we wandelen in een nieuw godzalig leven en we hebben toch dat geloof ontvangen. Dus, ja, zegt Petrus, nee, maar als het dat bij je ontbreekt, als het allemaal zo stilstaat, ja, nog erger, als je vergeten bent, en dan wijst de kant tegen, als je vergeten bent, de reiniging van je vorige zonde, met andere woorden, je valt eigenlijk terug. Het is een terugval in oude zonde. Je bent vergeten, de reiniging van je vorige zonde. Ik zal het heel eenvoudig, een concreet, ja, maak het nu eens concreter. Ik ben zelf, in mijn jeugdjaren heb ik ontzettend veel muziek geluisterd. Allemaal, niet zulke beste muziek. Als je in 1961 geboren bent, nou, 60 jaren, 70 jaren, verschrikkelijk. En dan komt de verandering in je leven. En dan gooi je al die platen het raam uit, letterlijk. CD's waren er nog niet. Maar ja, goed. En nu heb je dus YouTube en al dat spul. En dan is er gevaar. Dat je er toch weer gaat zitten kijken. Maar ja, dat was vroeger. Hè? Dat, nou ja, begrijpt u? Ik geef me een voorbeeld. Anders is het allemaal zo theoretisch. Allemaal zo abstract. Maar maak het nou eens concreet. Als je bijvoorbeeld van voetbal houdt. Ja. En je gaat daar vandaan en God bekeert je. Maar en als je dan uiteindelijk toch weer terug zou vallen, dat is wat Petrus denk ik toch wel bedoelt. Je bent vergeten de reiniging van je vorige zonde. En dan ben je, zegt hij, blind. Dat is nogal wat. Van verre niet ziende. Je bent blind eigenlijk. Geestelijk blind. Schrikkelijk. Wat Petrus dat nou moet zeggen. Het begint zo mooi met even dierbaar geloof en het verderf ontvloden. En dan ineens die ja, maar wacht even. Als dat niet bij jou is, als die voortgang ontbreekt, dan ben je eigenlijk blind van verre niet zien. Dan begrijp je er eigenlijk al helemaal niets van, zeg maar. Zoiets. En daarom gaat hij opnieuw opwekken. Vanuit die bezorgdheid. En vanuit dat gevaar wat hij ziet van terugval. Terugvallen in oude zonden. Terugvallen in oude zonde. Dat je toch weer getrokken wordt tot oude zonde die je vroeg, die je allemaal verlaten hebt. En ik herinner me nog dat, even een ander voorbeeld. Ik herinner me nog dat dominee De Gier, hij vertelde wat op de theologische school. Hij was docent. Degene die dominee De Gier niet gekend hebben, maar die was docent aan de theologische school in Rotterdam. En hij vertelde die wel tegen ons als studenten, als jongens, zei hij, ja, had je uit. Hij zegt, ik kom vanuit Den Haag, kwam die. Hij woonde in Den Haag, was hier predikant jarenlang. Als ik dan uit Den Haag rijd en ik ga naar de theologische school in Rotterdam, dan rijd ik langs een voetbalveld. Hij zegt, maar dat is toch dominee De Gier, hij is dokter docent, dat is toch een man, dat is toch een bekeerde man. Dan moest ik niet kijken naar dat voetbalveld. Als ik dan naar de voetbal keek, dan kwam dat weer terug met hem. Begrijpt u? Maar goed, de volgende stap is natuurlijk dat je de auto uitstapt en nog even een partijtje mee gaat spelen. Nou ja, goed, u begrijpt het wel. Ja, maar dat is nog niet zo erg. Maar ik noem maar even een voorbeeld, even wat concreet te maken. Reiniging van vorige zonde. Ja, wat vorige zonde? Nou ja, zo kun je dat wel dus ongeveer invullen. En dan gaat Petrus opnieuw, dus dat wordt benaastigen. In vers 5 naastigheid en dan vers 10. Daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Vastmaken. Iets wat los zit, moet vastgemaakt worden. Kennelijk zit er toch iets niet goed, iets niet goed vast in hun leven, laat ik het zo zeggen. Hij spreekt ze dus aan als broeders. Ze worden aangesproken als broeders. Ze zijn onbekeerde mensen, maar broeders. Benaastigen. Span u daarvoor in. Dominee Smijtergeld, die zijn een hele oude man, van een oude schrijver, die zijn in zijn preken vaak. Mensen, span u een weinig in. Span je nou eens een beetje in. Ja, goed, het moet je gegeven worden. En ja, het is helemaal zo. Ja, maar we zijn wel met de leer eens hoor, maar ja, goed, als die niet gegeven wordt. Ja. Nee, benaastig u. span u ervoor in. Neem de middelen waar. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. Kennelijk zit dat toch nog niet helemaal goed vast. En wat zit er dan in vast? Roeping en verkiezing. Ze zeggen, maar het zijn toch kinderen van God. Ze weten, ze zijn toch geroepen. En die mensen zijn toch verkoren. Ja, maar ook de wetenschap daarvan. Bij God kan dat vast liggen. Kanttekening 44 van de Staten zegt, en niet ten aanzien van God, maar ten aanzien van onszelf. Bij God ligt alles vast. Bij God ligt in de eeuwige raad. Maar wij kunnen niet in dat boek van Gods raadsbesluiten in, even kijken hoor. Dat raadsbesluit, ja, daar sta ik ook bij. Maar kijk eens, nee, maar zo werkt het niet. Hè? Bij God ligt het vast, maar de wetenschap, roeping en verkiezing vast te maken. En dan is het ook opmerkend dat Peter natuurlijk eerst de roeping noemt en dan pas de verkiezing. Wij beginnen vaak andersom. Als ik nou maar zou weten dat ik verkoren ben. Als ik dat toch eens zou weten, dat ik verkoren ben. Ja, dan zal ik wel geroepen. Dan zal ik tenslotte wel geroepen worden. Hè? Nee, roeping gaat voorop. En als je mag weten geroepen te zijn, hè, dan is een vrucht, zeiden onze Dordtse vader, van de verkiezing. De roeping. Maar eerst die roeping. En als het over de roeping gaat, dan weet u nogal van uw consecratieboekje van Hellebroek. Als het over de roeping gaat, twee allerlei roepingen. De uitwendige roeping en de inwendige roeping, zei hij. Uitwendig wordt iedereen geroepen. Althans, die onder het woord komt. Die zeggen de Afrikaner dan, die dan nooit het woord gehoord heeft, wordt hij dan ook maar eventjes daar. Daar gaan we even niet op in. Maar als je onder het woord zit, als je in de kerk, ook vanmiddag, dan wordt u geroepen. God roept u. Roept u jou. Om nog even over die theologische school in Rotterdam. Als je dan naar de theologische school reed als student, dan kwam je langs een grote kerk van de, misschien wel geen kerk te noemen, maar een groot gebouw van de Pinkstergemeente. Ik zeg Pinkstergemeente. Maar in ieder geval, wat ze daar leren weten, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, op dat grote gebouw stond met grote witte letters, God roept u. Nou, daar is niets op tegen op zich. Het is nogal wat om dat zo op de kerk met witte letters op je kerk te zetten. Maar goed, afgezien daarvan, maar het is toch zo. God roept u. Zo is zijn stem heden hoort ook vanmiddag. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. We hebben een profetisch woord en ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Acht hebben op het woord. Als dat woord zijn kracht gaat doen, dan ga je ook er acht op geven. Denk aan het leven van Lydia. In Filippi. Maar, hè, de Heer roept ons. De Heer heeft geen lust in onze dood. Maar daarin dat hij ons zal bekeren in leven. Hij klopt op onze levensdeuren. Zegt, bekeert u. Hè, bekeert u. Heb ik dat voorbeeld een keer al eerder genoemd. Als je de Rijksweg, als je de snelweg opgaat van de verkeer. Bij de afslag van de snelweg. Als je dan van de verkeerde kant die de afslag neemt en op de snelweg wil komen, wat zie je dan voor borden? Dan zijn we met die waarschuwingsborden en daar staat onder, keer terug, ga terug. Nou, dat zegt de Heer als het ware ook in de preek. Ga terug, keer je om, bekeert u. Je bent op de verkeerde weg, je bent op de brede weg van het verderf. Levensgevaarlijk om zo die snelweg van die kant op te gaan. Dan breng je jezelf in gevaar. Nou, zegt de Heer ook, je brengt jezelf in gevaar. Daarom heden, zo ge mijn stem hoort, verhard uw harten niet. En waarom zegt de Heer nu heden? Wel, morgen kan te laat zijn. Morgen kan te laat zijn. Ja. Als we dan op die roepstem geen acht gegeven hebben. Ja, maar dat moet je gegeven worden. Ja, maar het is onze verantwoordelijkheid als wij daaraan voorbij gaan. Ja. Maar wat een wonder als we nu er niet aan voorbij zullen gaan. Als we nu wat de lezer van Levi, dat hij daar in het tolhuis zit. Die man die zit geld te tellen. En die zit er zelf rijk te rekenen. En die denkt, dat gaat goed zo. Hij krijgt een dikke portemonnee. En dan komt de Heer ineens. En dan hoort hij de roepstem. Volg mij. Nou, daar is wel een lange preek voor nodig hoor. Voordat de mensen gaat luisteren. Voordat de mensen bekeren. Nou, dat is toch wel heel wat goed. Dat is toch een goede, degelijke, lange preek. Maar neem mee, gemeente. Volg mij, dat zijn maar twee woorden. En dat is die man nooit vergeten in zijn leven. Ja, dan hoop je dat dat ook onder je preek gebeuren mag. Dat mensen die roepstem mogen horen. Als ik me niet vergis, heb ik van iemand mogen geloven dat hij, het was een zij, een vrouw, die hij preekt over leven. En dat heeft haar leven veranderd. Wat een wonder als dat gebeuren mag. Daar ben je toch verblijd mee, onuitsprekelijk. Of als je als Zacchaeus uit die boom mag komen, voor de dag mag komen. Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik ben helemaal verkeerd bezig geweest, maar neem mijn leven, laat me Heer toegewijd zijn tot uw eer. Ik wil voor u gaan leven. Het is een verandering. Roeping. En als die roeping gebeurt in je leven, als de Heer door zijn woord en geest gaat onderwijzen en leren, als je zijn stem mag horen, als je niet meer onder dat woord vandaan mag komen en zegt, volg mij. Het gaat om u, het gaat om jou. En niet om je buurman. Hoe zou het met die zijn? Hoe zou het met die zijn? Moet je kijken, dat gezin, dat is ook niet veel hoor. Nee, het gaat om mij. Ik ben die zondaar die tegen de Heer, tegen de heilige, rechtvaardige God gezond. Maar ook een liefdevol, genadig God, een barmhartig. En dat doet je hart toch smelten. Om er zoveel goedheid, één keer, afkeer en wederkeer, zeiden we vroeger. Is dat prachtig bekeren. Nou, als je dan dat mag weten, zegt Peter, als je dat nou mag vastmaken in je leven, dat je dat mag weten, dan komt het ook goed wat die verkiezing betreft. Want dan zijn dat de vruchten van verkiezing. Nee, nogmaals, niet opklimmen in de hemel en inzien in het boek des levens, want dat krijgen wij niet te zien. Zo maak je de verkiezing niet vast. Benaast de geul om de verroeping en verkiezing vast te maken. Nou, dan klim je in de ladder en dan ga je eens een kijkje. Nee, dat niet. Dat bedoelt Simon Peters niet. En dat lees je ook nergens in de schrift. Dat kan helemaal niet. Dat krijgen we niet te zien. De raadsbesluiten. Dominee J.W. Kersten. Die zijn in een van de preken die mij, ja, als ik me niet vergis, ook mijn leven veranderd heeft. Over Onesimus. Zegt hij, we moeten niet in die besluiten geloven. Zegt. Daar moet ik nog vaak wel aan terugdenken. We moeten niet in besluiten geloven. Moet in het evangelie geloven, zegt hij. Geloof het evangelie, geloof de besluiten van God. Ja, maar die besluiten, dat weten wij niet. Die verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen, Deuteronomium 29, vers 29. Maar hoe maak je dan je verkiezing vast? Nou, daar hebben onze Duitse vader ook al over nagedacht. Hoe maak je dat nou vast? Dat doet de Heere middelijk, door middel van. Welk middel? Door de vruchten in je leven te zien, zeggen onze Duitse vader. De onfeilbare vruchten van de verkiezing. En welke zijn dat? En dan gaan ze dat noemen het waar geloof in Christus. De kinderlijke vrezen Gods. De droefheid die naar God is over de zonde. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat zijn de vruchten als je die vruchten in je leven ziet. Dat is onuitsprekelijk. Dan mag je weten, heren, het is niet van me dat ik zo gesmart en dat ik toen geweend heb over mijn zonde. Dat heb ik niet van mezelf. Dat kwam bij u vandaan, dat ik u vreed. Dat ik u dien, dat ik Christus in het oog kreeg. Dat ik de Heer Jezus Christus lief kreeg. Heren, dat is niet van mijzelf geweest. Ik heb het zelf nooit zo gezocht, maar dat hebt u gegeven. Dat zijn de vruchten van de verkiezing. En zo maak je middelijkerwijs, hè, door middel van, maak je die verkiezing vast. Natuurlijk is er gevaar om in die kenmerken te blijven. Oh, ik heb dit en dat. En dan zal dat een soort optelsommetje wordt. En als ik dat dan allemaal heb, dan mag ik geloven dat ik een kind van God ben. Ja, maar zo werkt het ook natuurlijk niet. Hè? Als je zomaar op jezelf blijft kijken. Want dan kan je ook helemaal in vastlopen. Dat is trouwens een groot gevaar. Dat je maar gaat zitten meten. En dan blijf je maar kijken en kijken. Zou het misschien toch nog iets. Er zegt een verklaarder, die gebruikt een mooi beeld van een bruid en een bruidegom. Hij zegt, wat moeten we denken van een bruid die steeds maar zit te kijken naar haar uiterlijkheid en naar haar mooie japon. En ze probeert zich op te knappen om zomaar mooi voor de bruidegom te lijken, zegt hij. Ze zit er maar te kijken. Of in de spiegel te kijken. Maar hij zegt, de bruidegom kijken. Daar ligt de blijdschap. Niet helemaal zo, hoe zie ik eruit? Oh, dat wordt nooit wat. Dan kom je alweer tekort. Maar kijk maar naar de bruidegom. En geef je aan hem overnieuw. En dat is toch het huwelijk. Niet allemaal op jezelf kunnen kijken, maar zien op hem. Nou, als we, dat kunnen we ook gebruiken in het geestelijke leven. Dat je mag zien op Christus. Dat boek Ambrosius, zien op Jezus. Nou, daar kun je een hele leven in doorbrengen. Ik ken een kind van God in Lisse, die zegt, ik heb eigenlijk maar één boek naast de Bijbel. Naast de Bijbel. De Bijbel is natuurlijk voor nummer één. Maar nummer twee is het zien op Jezus van Ambrosius. En daar zat die oude vrouw, zat al. Welk uur van de dag je ook kwam bij haar, ik kwam er nog wel eens, op de Broekweg in Lisse. En dan zat ze in het zien op Jezus van Ambrosius te leven. Op hem zien. Zien op Christus. Zien op de zaligmaking. Dat. Zien op die bruidegom. In plaats van op jezelf te zien. Zien op hem. Wat hij gedaan heeft. Hoe hij in deze wereld gekomen is. De weg van lijden en sterven gegaan is. Hoe hij zijn dierbaar bloed gestort heeft. Zien op hem. Op die gezegende van de Vader. We zijn aan schouwers geweest van zijn majesteit. We zijn geen kunstig verlichte fabelen. Peter heeft op de berg de verheerlijking. Zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Daar ligt de vastheid. Die bruidegom. Die gezegende Christus. Die zaligmaker. Die zaligmaker die moet gepredikt en verkondigd worden. Die is als een. Ja, als een edelmetaal. Als een stuk. Net als een stuk goud of zilver. Of. Zoals pas geleden, u hebt het misschien ook wel kunnen lezen in de krant. Van dat een stuk edelmetaal wat ze daar gevonden hadden. Waar was het? In Botswana geloof ik. Daar in Zuid-Afrika. Geweldig. Zo'n brok. Van weet ik, van 2500. Ik heb er geen verstand van. 2500 karaat. 2500 karaat. Hoeveel miljoen waard? Het loopt in 10 miljoen of meer dan 10 miljoen. Maar gemeente, hoeveel te meer? Die gezegende parel van grote waarde. Daar moest ik aan denken toen ik dat allemaal zag. Toen ik dat allemaal zag, dacht ik dat. Hoeveel te meer die gezegende Christus. Waar kom je dat ik tekort ook als prediker om hem hè, als een koopman aan te bieden. En te zeggen die schoonheid van die parel van grote waarde. Om alle pareltjes in je leven te leren verliezen. En om alleen hem over te houden. Heerlijkheid in hem. En wanneer gaat die parel nou schitteren? U hebt het ook misschien wel gezien. Dat is natuurlijk ruw. Wat ze daar in die aarde hebben. In zo'n grote mijn. Heel diep onder de grond. Dus dat vinden ze dan ruw. En dan moeten ze dat. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar dat allemaal gaat glinsteren. Nou, en zo is het eigenlijk. Christus moet ook gaan schitteren. En wanneer gaat Christus nou het meeste schitteren in je leven? Wanneer gaat zo'n edelmetaal het meeste schitteren? Tegen een zwarte achtergrond. Tegen die zwarte achtergrond van mijn verloren bestaan, van mijn zondige bestaan. Dan gaat hij schitteren. Gezegende van de Vader. En zo moet hij schitteren in de prediking. Je komt er nooit op uitgekeken. Dat is de president van Botswana. Hij zegt, wat had eerste ogen. Misschien hebt u het ook wel gezien. Hij had eerste ogen dicht. En toen deed hij zijn ogen open. En zegt hij, wat? Ja. Als je hem mag zien. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Die schoonheid van Christus, die gaat alles schoon van deze wereld, alles wat in Gods dienst is, die gaat ver te boven. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dus als je dat doet, benadrukken je verkiezing en roeping, je roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende, zegt Paulus, Petrus, dat doende zult u nimmer meer struikelen. En dan gebruikt hij weer een beeld van een loopbaan. De renner oploopt. Als je dat doet, dan zul je niet struikelen. Als ik een ander beeld gebruiken mag. Als je veter los zit. Als je veterschoenen hebt natuurlijk. Geen instap, maar veterschoenen. En je veter zit los. Wat moet je dan doen? Jongens en meisjes. Wat moet je dan doen? Nou, moet je die veters. Moet je goed vastmaken. Vastmaken. Want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Als je met een losse veter blijft lopen, ja, dat kan wel. Dat is het gevaar dan. Dat is het gevaar dan, jongens en meisjes, dat je struikelt. Nou, dat is het voorbeeld wat je hier ook kunt gebruiken. Als je met die losse veters blijft lopen in je leven, zal ik maar even zeggen, met die geestelijk losse veters, dan is het groot gevaar dat je struikelt. En daarom maak die veters nou vast. Roeping en verkiezing vastmaken. Want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Struikelen op die loopbaan, op die weg waarop de Heer je gebracht heeft. En als je in eigen kracht die weg gaat, ja, dan gaat het niet goed. En dat moet ook ons gebed zijn. Wil mij, wat zegt die dichter in Psalm 17, wil mij voor struikelen bevrijden. Niet in eigen kracht, maar vastheid en zekerheid in hem. Zien we op die overste leidsman en die volleinde des geloof. We vreugd hem voorgesteld, een kruis in verdraag en schande heeft veracht. Vastheid, zekerheid. Nimmer meer struikelen. Ja, maar wij zijn toch tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Ja, dat wordt dan vaak aangehaald. En dat is zo als je in je eigen kracht gaat. En als je maar op jezelf blijft zien, dan ben je inderdaad tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dan maak je niks van die heilig maken. En dan blijf je ook maar in die onzekerheid. En die onvastheid, dat is geen woord. Maar in ieder geval dat losvast gedoe. Dat je zegt, ja, de ene keer mag ik het wel geloven en mag ik wel zeggen. En de andere keer is het allemaal weer kwijt en zo. Dat doende zult geen nimmer meer struikelen. Vastheid in hem. Benaastig u. Span u daarvoor in, zegt Petrus tegen deze broeders. Dat waren broeders nogmaals. Ze hadden even dierbaar geloof ontvangen. En toch, Petrus is bezorgd dat er geen terugval is. Geen achteruitgang is. Geen verachteren in de genade, zeggen ze dan. Verachteren. Backsliding noemden ze dat in Amerika. Backsliding, terugvallen als het ware. Maar maak dat vast. Want dat doen dus zult gij nimmer meer struikelen. Vraag maar aan Gods kinderen. De dochters van Jeruzalem waren jaloers op de bruid. De bruid die had het vast. De bruid uit het hoogliedje zegt, ik ben de zijne en hij de mijne. En die dochters van Jeruzalem, die hielden ook veel van de bruidegom. En toch konden ze dat nu maar eens zeggen. Maar benaastig u. Ik laat u niet gaan, zei Jacob. Worstelen, niet gebeden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. Dat is een worsteling, benaastiging. Zeg je, vroeger zeiden ze, in de tijd dat ze klompen droegen. Ik had het er net over veterschoenen, maar nog langer geleden hadden ze klompen. Misschien hebt u ze nog wel, maar in ieder geval, we zeiden, zet die klompen tussen de deur. Houd aan bij de Heer. Regeer alstublieft. Ontferm u over mij, dat ik het ook mag weten. Roeping en verkiezing. Roeping en verkiezing. Te midden van aanvechting en strijd. Want dat blijft er. Maar dat je te midden van de stormen van je leven. Wat zei Paulus toen hij op dat schip was op weg naar Rome. Nou, dat was heel spannend. En dat ging er heel diep door, zouden we zeggen. We moeten op een zeker eiland vervallen. Met het zicht in de haven zouden we nog stranden. Hè? Maar hij mocht het weten. Vannacht heeft mij bijgestaan een engel Gods. Wiens ik ben, van wie ik ben en welke ik ook, die ik ook dien. Ik ben van hem die enige troost. Als dat is een hoofd, dat is een rijk hoofd. Als dat is het troost. Dat doende zult u nimmer meer struikelen op die loopbaan, op die weg. Die de Heer je gewezen heeft, nietwaar. En dat was in het leven van deze mensen. De Heer had ze gewezen, de weg der zaligheid. Maar dat je daar vastheid mag ontvangen. Opdat je daar niet zult struikelen. Ja, vallen en opstaan. Ja, en dan zal Simon Peter die dit schrijft. Die was zelf ook gevallen in de zaal van Tyre. Maar weet je wat dat wonder was? Ja, toen stond hij in eigen kracht weer op. Nee, de Heer kwam om hem weer op te richten. Want, dat doende. Oh, hij weet er zeus van. Hij weet ook wel wie die mensen. En hij kent zichzelf ook. Dat je zelf ook niet bent toebedraad. Ken de mens niet, hoe is het mogelijk? Maar nu zegt hij, dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Maar laten we eerst gaan zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En zo wat daar verder volgt. Psalm 45, het eerste vers. Derde gedachte, een rijke belofte. Het begon met een opwekking. We zagen een vrucht. Maar ook tenslotte een rijke belofte. En wat is die rijke belofte? Toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk van God. Uiteindelijk dan. Door de poort te mogen binnengaan. Roep ik een verkiezing op dat we niet meer zouden struikelen. Maar ook straks. Hè, dat gaat niet alleen over wat hier zal gebeuren. Maar ook straks. Ze voor de hemelpoort zullen staan of dan straks binnen te mogen gaan, zal niet een eeuwig wonder zijn. In dat koninkrijk der hemel, in dat koninkrijk van onze, hoe zegt Petrus het, van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus, rijkelijk toegevoegd worden. Dat geeft een rijke ingang. Vroeger zeiden ze wel, een nauw leven geeft een ruim sterven. Misschien kent u die uitdrukking wel. Nauw leven, als je nauw mag leven, als je dicht bij de Heer mag leven, dan zal je een ruim sterven mogen hebben. Nou gaat dat natuurlijk niet altijd om. Want ja, als je de christenreis neemt, die man had toch wel een nauw leven, zou maar zeggen. Maar ja, als hij aan het eind van zijn leven komt, zo ruim was dat ook weer, want de strijd heeft hij nog aan het eind van zijn leven gehad. Dus, maar, u begrijpt wat ik bedoel, als je toch nauw met de Heer mag leven. En dat wat even van Petrus hier zegt, roeping en verkiezing vastmaken, dat hij niet meer zal struikelen, om dan straks door de poorten door de hemelpoorten te mogen binnengaan, rijkelijk toegevoegd worden. Peter ziet er zelf ook naar uit, want zoals ik zei in het begin, als Peter deze brief schrijft, is aan het eind van zijn leven gekomen. De aflegging van zijn tabernakel, zoals hij dat zegt, die is nabij. Hij ziet er zelf ook naar uit. Maar gemeente, de vraag is, hoe is het om uw leven, hoe is het in mijn leven? Onderzoek dat eens. Onderzoek dat eens, als het gaat over die naastigheid. Heer is God van middelen, we moeten die middelen gebruiken. Heer, die willen middelijk ook werken in ons leven. Benaastig u om roeping en verkiezing vast te maken, dat je het vast mag weten. Spurgeon heeft ook een heel mooi voorbeeld, wat hij nogal eens gebruikt. Hij zegt, een vrouw zal toch niet kunnen volstaan met een hoop dat haar man haar lief heeft. He, een huwelijk man en vrouw. En die vrouw die zegt, ja, ik hoop dat mijn man me lief heeft. Ja, dan zegt, wat is dat voor een huwelijk? Je hoopt dat je, kom op, je hoopt dat je, nee. Je moet het toch weten, anders ga je, dan moet je er trouwens aan een huwelijk beginnen. Maar dat voorbeeld, dat kunnen we hier ook gebruiken. Het is toch niet dat je hoopt, dat je het hoopt dat het allemaal, ja, de vaste op de geestelijke, op de christelijke hoop dan. Maar hij bedoelt natuurlijk een vage hoop. Een vage hoop dat, dus misschien, zo is dat allemaal wel lief. Nee, zo mag het toch niet zijn. Kom gemeente, onderzoek. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, zegt Paulus, de andere apostel. Hier Petrus, maar ook Paulus. Onderzoekt uzelf of u in dat geloof bent, of dat Christus Jezus in u is. Tenzij dat u enigszins verwerpelijk bent. We kunnen onszelf bedriegen, we kunnen een ander bedriegen. Een ander kan ons bedriegen. Maar één ding kunnen we niet, en dat is God bedriegen. Dat kan niet. We kunnen God niet bedriegen, als we dat misschien denken. God kunt niet bedriegen. Nee. Daarom, als dat uw nood is, heren, ja, dat is nou mijn strijd. Hoe mag ik het nu weten? Roeping en verkiezing. Dat ik mag weten een kind van God te zijn. Daar sta ik naar, want dat is mijn worsteling. Dat is mijn gebedsleven, heren, alstublieft. Want ja, het leven gaat voorbij, en dan? Dat ik het toch mag weten. Dat ik niet zal volstaan met een vage hoop. Rijkelijk toegevoegd worden de ingang door de poorten der heerlijkheid, door de poorten van het nieuwe Jeruzalem binnen te mogen gaan. Petrus ziet er naar uit en het is nabij. Nou, zolang hij in deze tabernakel is. Het was de intredetekst van dominee Elshuyten in Scheveningen. De laatste keer dan, de laatste keer in Scheveningen. En het is voor hem ook eeuwige heerlijkheid geworden. Maar zolang hij in deze tabernakel, zolang hij opwekken en vermanen. En dat doet Petrus. Maar gemeente, wat zal het ook verschrikkelijk zijn. Als we dan straks bij de hemelpoort zullen. En dat de Heere moet zeggen van ons, wie bent u? Ik ken u niet van waar u bent. Ja, maar ik zat onder die prediking. Ik heb het echt wel gehoord. Ik heb het echt wel... Oh ja, zit tot u. Maar wat heb je dan met die prediking gedaan? Ik heb die en die dominee gehoord, dat was ik echt wel. Ja, nou dat is een voorrecht, dat u die en die dominee. Maar wat hebt u met dat woord gedaan dat hij gesproken heeft? Oh, verschrikkelijk. Want dat is een... Dat zou toch verschrikkelijk zijn als we onder dat woord jarenlang geleefd hebben. En we hebben de nodigingen van het evangelie gehoord, maar het is aan ons voorbij gegaan. We hebben er geen acht op gegeven. We hebben het profetisch woord. Je doet wel dat je daarop acht, hè, maar als we er geen acht op slaan. Dan te moeten horen, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Verschrikkelijk gemeente. Nee, haast u en spoed u om uw levenswil. En benaastig u om die roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doen nu zult u nimmer meer struikelen. Nimmer meer struikelen. Nimmer meer struikelen. Daar ziet zijn apostel Petrus naar uit. Dat hij nimmer meer, maar dat hij zal mogen staan. Eeuwig zal mogen staan. En eeuwig zal mogen zingen van Gods goede tierenheid. Amen. eindigen nog met dankzegging. O Heere, wilt u het woord van deze middag genadig zegenen en ons aller hart, dat we ons mogen benaastigen, mogen inspannen, om roeping en verkiezing vast te maken. En dan was Simon Petrus er dichtbij. En Asaf zong er ook van, ik zal er gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. O Heere, wilt u zo, wilt u zegenen, wees zo met ons. Als we van hier gaan bewaren en beveiligen ons ook in de week die we zijn ingegaan. En waar we ook ons heen zullen spoeden. Wilt u ons behoeden. Wij bidden het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. 56, het vierde vers. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan hebt genoeg fles vergaat. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 56. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.